Vanochtend heb ik een derde preek gehouden in een serie die ik genoemd heb van Komkerk naar Raakkerk. En dit plaatje van Peter Schelen, dat af en toe past dat er erg goed bij. Maar ik heb vanochtend ook een ander plaatje laten zien. En ik heb daar ook een voorbeeld bij verteld. Vanavond een ander voorbeeld. Dat mannetje linksboven, dat is bijvoorbeeld iemand die alfa geeft. En het mannetje linksonder is iemand die alfa volgt. Nou, hoe werkt dit plaatje dan? Nou, iemand die alfa geeft, die luistert. Die moet luisteren naar God. En luisteren naar God betekent uiteindelijk dat je gaat luisteren en ontdekken wie Jezus is. Want Jezus is God die mens werd. Wat Jezus deed, dat paste helemaal in het verhaal van Israël, waar het Oude Testament vol van staat. En je moet het verhaal van Israël dus uiteindelijk gaan leren kennen, anders begrijp je de impact niet. Luisteren naar Jezus betekent dus dat je luistert naar dat verhaal. Dat je gaat ontdekken dat wanneer het brood gebroken wordt, dat dat ook iets te maken heeft met Exodus en met de geschiedenis van Israël. Nou, dat moet zo'n alfa-leider dus gaan doen. En vervolgens moet hij vertalen van wat betekent dat nou voor mij? Want ik ben geen Jood uit de eerste eeuw, ik ben een maar sluizer uit de 21ste eeuw. Wat betekent dat voor mij? Dat is vertalen. En het derde en vierde wat die alfa-leider moet doen, is dat heeft te maken met die alfa-deelnemers. Je gaat luisteren naar je alfa-deelnemers. Wat hebben die nou nodig? Wat zijn dat voor mensen? In wat voor wereld leven ze? Wat hebben ze meegemaakt? Hoe kan ik ze laten zien dat God echt bevrijding biedt? Dat God van mensen houdt. Weer luisteren dus. En uiteindelijk ga je vertalen. Je gaat proberen in hun woorden uit te leggen wie God is. Dat God interesse in ze heeft. En het gekke is, op het moment dat je interesse in mensen hebt, echt oprecht interesse, dan is dat al een stuk van het antwoord. Want zo is God ook. Die heeft ook interesse in ons. God is niet een God ver weg. Hij is juist een God dichtbij. Nou, de kracht van dit plaatje, dat bleek voor mij nog meer toen ik er een beetje mee ging schuiven. Je kan die, goed zo Frans, jij schuift zo. Zie je, ik heb dat kruis wat eerst rechts stond, dat heb ik nou naar links geschoven. En dan kwam daar plaats voor iemand anders, God de Vader. Het lijkt heel veel op het vorige plaatje, precies dezelfde bolletjes, precies dezelfde pijlen, precies dezelfde werkwoorden. Alleen andere rollen. En dan ga je daar naar kijken en denk van ja, dat klopt. God de Zoon vertaalt de liefde van God de Vader naar de mensen toe. Jezus zegt, ik kan niks anders doen dan wat ik de Vader heb zien doen. Oftewel, God de Zoon vertaalt perfect wat hij God de Vader heeft horen zeggen en heeft zien doen. Dan moet je dat plaatje eigenlijk nog een beetje beter maken en dat is de volgende. Dat kruis, dat is natuurlijk naar onze wereld gekomen. En zo is het. Dit is het plaatje, denk ik, voor ons. God de Zoon vertaalt de liefde van God de Vader in onze wereld. Dat mannetje daar beneden, die leeft in onze wereld. Het kruis, het leven en het sterven van Jezus heeft plaatsgevonden in onze wereld. En dat is de vertaling van Gods liefde. En met vertaling bedoel ik niet een voorbeeld. Nee, dat is natuurlijk wel heel echt wat daar is gebeurd. Jezus zei, ik kan niks anders doen dan wat ik de Vader heb zien doen. En dat zie je gebeuren nu. En je ziet ook dat Jezus zegt, ja, niemand komt tot de Vader dan door mij. Want God de Zoon is de perfecte vertaling van God de Vader. En Jezus, God de Zoon die mens werd, is de perfecte vertaling van God de Zoon. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zie je die pijlen zo lopen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is en mens werd, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Dus je gaat wat schuiven met dat plaatje waarmee we begonnen en opeens dacht ik van hey, nou ga ik ook beter begrijpen hoe dit in elkaar zit. En zo helpt zo'n plaatje. Tenminste, mij helpt zo'n plaatje. En je kan nog nadenken over die werkwoorden en zo, maar ik denk dat het wel kan helpen. Nou, vanavond wil ik wat vertellen over dat wereldbeeld. Eens even kijken, was dat vorige week zondag? Over wereldbeeld? Ja, vorige week zondag, hè. Wat voor wereld leefden die Israëlieten nou in de eerste eeuw? In dit plaatje waar dat mannetje in staat, wat voor wereld leefden die mensen nou? En dat doe ik eigenlijk aan de hand van een vraag die wij ook wel herkennen. Waarom ben ik hier? Dat hoort ook bij je wereldbeeld. Waarom ben ik hier? Ik bedoel, niet hier in deze zaal, maar gewoon in deze wereld. Dat is een vraag die we allemaal wel herkennen. Waarom ben ik hier nou eigenlijk? Nou, laten we eens luisteren naar een paar antwoorden. Ik ben hier bij toeval. Ik ben eigenlijk het product van tijd en toeval. Ik ben een schitterend ongeluk. Ja, schitterend, daarmee geef ik wel een waardeoordeel. Schitterend, maar ik blijf een ongeluk. Toeval. En die twee samen, schitterend en ongeluk, die bepalen mijn hele leven. De keuzes die ik maak, de manier waarop ik leef, de wijze waarop ik naar anderen kijk. Kijk, op het moment dat het bij mij allemaal niet zo schitterend meer gaat, ja, dan word ik eigenlijk een triest ongeluk. Ja, wat moet je doen met trieste ongelukken? Ja, die kan maar het beste, toch? Daar kan ik best maar mee, die kan maar het beste opruimen. Ik zeg dan nou een beetje snel omdat het goed met me gaat. Maar zo denk ik erover. Nou, de positieve kant is natuurlijk dat als ik een schitterend ongeluk ben, dat al die andere mensen ook schitterende ongelukken zijn. En die, ik gun ze het beste. En ik wil ze ook het beste geven. Ja, mijn invloed is natuurlijk niet beslissend. Als mijn invloed beslissend zou zijn, dan zou het geen toeval meer zijn. Ik ben een schitterend ongeluk. Waarom ben ik hier? Nou, een hindoe zou een ander antwoord geven. Die zou zeggen, nou, het feit dat ik hier ben, toont aan dat ik nog karma heb. Ik ben hier om te ontsnappen aan mijn karma. En dat doe ik door mijn plicht te doen. Datgene wat God van mij vraagt. Daarom ben ik hier. Waarom ben ik hier? Christenen geven ook verschillende antwoorden. Voor de ene christen is de wereld een wachtkamer. Ik ben hier om te wachten, want straks in de hemel, daar gaat het echte pas gebeuren. Van deze wereld hoef je niks te verwachten. Het echte leven begint pas straks. Of wat je hier doet, dat doet er eigenlijk helemaal niet zo toe. Of je nu de Playboy in de wachtkamer leest of de Bijbel, het maakt niet uit, het echte werk gebeurt toch in de praktijkkamer. Maar voor de andere christen is het net andersom. Die zegt, nee, de hemel is de wachtkamer en de wereld, dat is de praktijkruimte. Nou, dat is precies het omgekeerde. Waarom ben ik hier? Nou, laten we eerlijk zijn, die vraag is een luxe, hè, om daarover te kunnen nadenken. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in deze wereld die hebben daar de tijd en de gelegenheid niet voor. Als je aan ze zou vragen, waarom ben je hier? Zou je zeggen, van, nou, ik ben heel druk bezig om te overleven. Maar toch leeft iedereen, bewust of onbewust, vanuit een antwoord op die vraag. Vanuit het antwoord op die vraag, waarom ben ik hier, leef je. En het antwoord heb je gekregen via verhalen, via je cultuur, via je gewoonten, via je traditie. Dat is onderdeel van je wereldbeeld. Waarom je, ja, het antwoord op die vraag. Wat zou een Jood nou hebben gezegd in de eerste eeuw? Waarom ben ik hier? Nou, in een vorige preek, dus vorige zondag, heb ik een belangrijk deel van het Joodse wereldbeeld als volgt eigenlijk samengevat. De schepper, zou een Jood zeggen, de schepper heeft Israël uitgekozen. Hij heeft Israël uitgekozen, hij heeft ze bevrijd uit Egypte. En hij heeft ons toen naar Israël, naar het beloofde land, gebracht. En daar is hij bij ons komen wonen, in de tempel. Maar omdat onze voorouders zondigden tegen God, heeft hij ons gestraft. Hij heeft de tempel verwoest. Hij heeft het land in handen gegeven aan onze vijanden en ons heeft hij verspreid over de hele bewoonbare wereld. De koning is verdwenen. En dat is ook precies wat de profeten hebben gezegd. Maar onze profeten voorzagen ook een tijd waarop het beter zou gaan, een tijd van herstel. Een tijd waarop God zou ingrijpen, waarop al die dingen ongedaan zouden worden gemaakt, sterker nog, waarop er nog veel meer zou gebeuren. En na 70 jaar keerden er inderdaad mensen terug naar het land. Maar het was niet zo'n terugkeer zoals de profeten zeiden. Jesaja zei ergens dat de bomen in het veld zouden klappen. Nou, we hebben niks gehoord. En in onze tijd, in de tijd dus van de eerste eeuw, woonde de meerderheid van de Joden nog verspreid over het Romeinse Rijk en tot en met in India toe. En het land was nog steeds in handen van de vijanden. De Romeinen waren de baas. En, ja, er was inderdaad een nieuwe tempel gebouwd. En misschien was hij in de tijd van de eerste eeuw wel groter dan ooit, want Herodes de Grote had er heel wat geld in gestopt. Maar een verhaal zoals Exodus 40, waar die wolk van God de tabernakel vulde, daar weten we niks van. Of de tempel van Salomo, waar ook Gods heerlijkheid in neerdaalde. Nee. En die opperpriesters, die hebben hun functie waarschijnlijk gekocht. Ze zijn, wie weet, nog wel corrupt. En er is ook geen nieuwe koning gekomen. Het huis van David is weggezonken in anonimiteit. En Herodes, die nu koning is, probeert zijn koningschap wel te legitimeren door te trouwen met de nazaten van de Maccabeeën. Maar is hij de nieuwe koning? Israël geloofde in een God die ingreep in de geschiedenis, een God die dichtbij was. Maar het verhaal tussen God en zijn volk was nog niet klaar. En ze wisten niet, wat gaat God nu doen? Hoe gaat hij dat nu doen, al die beloften? Belofte uit Jesaja, uit Zacharia, uit Koningen. Het oordeel is gekomen in de ballingschap, maar herstel en terugkeer nog niet. En de vraag was, hoe moet het verder? Ja, hoe moest het verder? Nou, het antwoord op die vraag had ook alles te maken met de vraag, waarom heeft God ons eigenlijk uitgekozen? Waarvoor heeft God Israël uitgekozen? Wat was zijn bedoeling? Want er zijn nog veel meer volken. Hè? Je hebt Israël, maar je hebt de Romeinen, je hebt de Grieken, je hebt de Skieten, je hebt de Barbaren. Hoe zit dat nou? Wat is onze rol nou tussen die volken? Nou, Joden in de eerste eeuw dachten erover na en ze hadden verschillende antwoorden. Aan de ene kant had je een groep Joden die zeiden, nou, we kunnen ons maar het beste afzijdig houden van die andere volken. Die zagen een duidelijke scheiding. En je hoort dat bijvoorbeeld terug in het visioen wat Petrus had. Na de Pinksterdag. En na de Pinksterdag, op een gegeven moment was Petrus in gebed in Joppe. En hij kreeg een visioen. Hij zag een kleed uit de hemel neerdalen, vol met beesten, onreine dieren. En God zei in dat visioen tegen Petrus, slacht en eet. En Petrus zei, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit iets gegeten wat verwerpelijk of onrein is. En dan zegt God, ja, maar wat ik heb rein verklaard, dat moet jij niet als verwerpelijk beschouwen. En dat gebeurde tot 3 keer toe. En Petrus die weet niet wat dat visioen betekent, totdat er een aantal mannen komt uit Caesarea. En die nodigen hem uit om naar Cornelius te gaan, een Romeinse hoofdman. Om op bezoek te gaan. En de Heilige Geest zegt tegen Petrus, ga mee. De volken waren als die onreine beesten. Nou, daar ga je als Israëliet natuurlijk niet mee om. Wij zijn uitgekozen en de rest is, ja, onrein, verworpen. Je kan er nog wat nuances in aanbrengen, maar zo zag een groot deel van Israël het wel een beetje. Wij zijn uitgekozen en de andere volken zijn verworpen. En ze konden nog verhalen in het Oude Testament aanwijzen die daar ook op leken. Denk aan Jozua, de intocht in het land, al die andere volken, die moesten weg. Denk aan Esther, waar het volk ook korte metten maakt met zijn vijanden. Denk aan de tijd van Ezra en Nehemia, waar ook een hele strikte scheiding was tussen het volk, Israël en ja, alles wat nog bleef in het land. Sommige christenen doen het tegenwoordig ook. Je trekt je terug in je eigen zuil. Nou, dat is niet meer helemaal eigen tijd, maar toch nog wel herkenbaar. Of je zegt van, nou ja, de wereld is alleen maar een wachtkamer, straks gebeurt het. Alhoewel, dat sluit niet eens helemaal aan. Want die Joden die zeiden van, ja, die volken die zijn onrein, die dachten nog steeds wel, hier in de wereld gebeurt het. Dit is de plaats waar het moet gebeuren. Maar dit is dus de ene kant. Wij en de rest doet er niet toe. Waarom is het volk van Israël hier? Nou, Jezus geeft een ander antwoord. Jezus zegt, jullie zijn het licht in de wereld. Oftewel, jullie, Israël, jullie zijn inderdaad gekozen, maar tot licht voor de volken. Radicaal anders. En die woorden van Jezus, die klonken ook bekend. Want ze deden denken aan Jesaja 42. Jesaja 42 is een van die profetieën over de dienaar, de knecht van God. En in Jesaja 42, vers 6, daar staat het volgende. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. En ik maak je tot een licht voor alle volken. En even verderop in Jesaja 49, daar staat het volgende. Jesaja 49, vers 6. Hij zei, het is God, hij zei, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Tussen twee haakjes, je hoort hier dat verhaal van die ballingschap, hè? Er komt een dag waarop er iemand komt om de overlevenden van Israël terug te brengen. Maar, zegt God, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal, tot aan het einde van de aarde reikt. Jezus zegt, jullie zijn het licht voor de wereld. En de mensen in zijn tijd hebben gedacht aan, hey, Jesaja. Jesaja 42, Jesaja 49. En zo sloot Jezus dus naadloos aan bij het wereldbeeld van deze mensen. Oh ja, we zijn in ballingschap, het gaat nog niet goed, maar nu is de tijd aangebroken waarop God ons terug gaat brengen en waarop wij licht gaan worden weer voor de volken. Sloot aan. Waarom zijn wij hier? Wij zijn bedoeld als licht voor de volken en nu gaat het gebeuren. Maar aan de andere kant, tegen wie zegt Jezus dit? Tegen wie zegt Jezus, jullie zijn het licht van de wereld? Hoofdstuk 5 van Matthäus. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Dus Jezus zegt tegen zijn leerlingen, jullie zijn het licht van de wereld. Nou, je kan je voorstellen dat dat een beetje exclusief, een explosief begint te worden. Want hij kijkt naar die 12 of naar die 70, naar dat kleine groepje mensen. En hij zegt, jullie zijn het. Met andere woorden, al die andere mensen eromheen, zolang ze nog geen leerling zijn, zijn zij dat niet. Aan het eind van de bergrede zegt Jezus, wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met iemand die zijn huis bouwde op de rots. Nou, hoeveel huizen waren er voor een Israëliet? Hoeveel rotsen? Nou, uiteindelijk was er voor een Israëliet maar één huis en één rots. Dat is de tempel die gebouwd is op de rots. Jezus zegt met andere woorden, mijn woorden zijn als de tempel. Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Nou oké, je hebt Mokum, dat is Amsterdam. Dat is ook voor de Joden. Maar uiteindelijk is er voor een Jood toch maar één stad. Jeruzalem. En dat is een stad op een berg. Jullie zijn het licht van de wereld. En Jezus kijkt naar zijn leerlingen. Jullie zijn het. Stad op de berg kan niet verborgen blijven. Daar moet licht vandaan komen. Er moet wel licht komen van Jeruzalem, want anders heeft Jeruzalem haar room niet meer. Jullie zijn het licht van de wereld. En dan zegt Jezus, gezegend de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Jezus sluit dus aan bij zijn tijdgenoten, maar hij brengt ook een nieuwe spits aan. Blijkbaar komt het heil en de redding via en door Jezus en kun je alleen maar licht zijn als je bij hem hoort. Nou kunnen we dat gaan vertalen naar onze tijd. Het eind van Matthäus zegt Jezus, ga en maak alle volken tot mijn leerlingen. En zo kunnen wij ook leerling van Jezus worden. En dan is dus voor ons ook de opdracht om licht voor de wereld te zijn. Ik begon met die twee denkbeelden, de aarde als wachtkamer en in de hemel is het echte werk. Nou, nee. De wereld, daar gebeurt het echte werk. Hier mogen wij licht zijn voor de wereld. En dat is eigenlijk dus in continuïteit met wat Jezus zei. Amen.